We hebben net een stukje gehoord waarin het eigenlijk gelijk al helemaal op scherp wordt gezet. Namelijk dat de zonde niet vanzelf overgaat. Dat wordt nog wel eens gesuggereerd, maar dat is een veel te vrome gedachte. Er wordt gezegd, als een mens bekeerd is, dan wil je niet meer zus en dan wil je niet meer zo en dan wil je altijd dit en altijd dat. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Dat is echt een enorme vergissing. En dat is ook veel te vroom over jezelf gedacht. Over een bekeerde. Want in de Bijbel, daar zie je elke keer weer dat gelovigen worden aangesproken. En dat die worden aangespoord om die oude mens af te leggen. En die nieuwe aan te doen. Het is blijkbaar zo dat je als vanzelf, al ben je bekeerd en wel, toch doet en laat als die oude mens. Het is net als een oude jas, die zit als gegoten soms, weet je wel. Je hebt ook een nieuwe hangen, maar die zit niet zo lekker. Je doet dat vanzelf die oude weer aan. Het ziet er niet uit. Die nieuwe staat veel mooier, maar toch, hij zit zo lekker. Zo is het met ons. Dat is wat de Bijbel zegt. Want als je het Nieuwe Testament nagaat, dan is het één grote aansporing om vanuit de geschonken genade dan ook het oude achter te laten en het te oefenen in het nieuwe. En er staat op geen enkele plaats dat het vanzelf gaat. Integendeel, er staat dat het een strijd is. Strijd, de goede strijd, ja. Het is wel een goede strijd. Het is de moeite waard. Maar het is een gevecht. Een gevecht met jezelf. Met je eigen hart. Een gevecht met de wereld om je heen. Waardoor je als vanzelf wordt meegenomen. Een gevecht met de boze. Die op de een of andere manier ons steeds weer in fluistert. Ach, toe. Wat maakt het uit? Wat geeft het? En laat maar. Ik ben ook geen heilige. Tegenover de geest van God is er de geest uit de afgrond. En dat is een voortdurend conflict. En het staat niet bij voorbaat al vast dat de geest van God het wint. Want die moet het opnemen niet alleen tegen die geest uit de afgrond, maar ook tegen ons eigen vlees. En dat is heel dwars. Bekeerd en wel. Gebogen voor God. En toch het recht zomaar weer zo'n rug. Die oude mens. Die gaat zijn eigen gang. In Galaten 5 wordt het gezegd. Vlees en geest. Het strijdt tegen elkaar. Zodat je niet doet wat je wilde. En nou is het niet precies helder. Wat Paulus daar bedoelt. Het kan twee kanten op. Het kan op een negatieve manier. Nee, sorry, het kan op een positieve manier. Je wilde gewoon je gang gaan, maar de geest, die was je toch de baas. En je deed anders dan je wilde. Je voegde je naar de bedoeling van God. Misschien wel, met moeite en pijn. Niet eens echt zomaar vanzelf en met overgave, maar veel meer vanuit zelfverloochening. Je moest heel hard nee zeggen tegen jezelf. Maar goed, je deed uiteindelijk toch niet wat je wilde. Wat er in je opkwam. Je deed wat God bedoelde. Mooi is dat. Dat de geest het blijkbaar zo kan winnen. Dat je niet helemaal zomaar over bent geleverd. Maar het kan voor hetzelfde geld ook het omgekeerde betekenen. Je wilde het goede doen. Maar vlees en geest kwam in conflict met elkaar. En voordat je aan het goede toekwam, zat je alweer op dat andere spoor. Je deed niet wat je wilde, wat je voorgenomen had. Zo zegt Paulus het trouwens ook in Romeinen 7. Paulus is verschrikkelijk eerlijk. Die zegt niet, sinds ik bekeerd ben wil ik nooit meer dit en wil ik altijd dat. Sinds ik bekeerd ben heb ik een afkeer van de zonde en wil ik alleen nog maar het goede. Wel, dat heeft hij wel, maar gek genoeg houdt hij er ook van. Wat hij haat, dat heeft hij lief. Zo is het bij een bekeerde. De zonde die jij haat, die heb je tegelijk hartstochtelijk lief. En daar schrijft Paulus heel eerlijk over in Romeinen 7. is hij al jaren en dag bekeerd. Zou je denken, nou die man heeft het wel geleerd. En zegt hij, weet je hoe het is bij mij? En dan is hij goud eerlijk. Ik denk dat veel dominees maar amper het lef hebben om zo eerlijk te worden over zichzelf. Maar hij doet het wel. Hij zegt, weet je hoe het bij mij is? Dat is in mij een diep verlangen. De wil van God te doen. Want dat is het mooiste wat er is. De wil van God. Het is eigenlijk zo goed, zo gaaf. Dat wat hij bedoelt. Daar zit echt muziek in. Daar zit leven in. Hij zegt, ik heb een vermaak in de wet van God. Ik heb er plezier in. Zo mooi. En als echte Jood had hij ook geleerd om een lofzang te zingen op de wet. Want de wet van God is gaaf en goed. Hij zegt, daar heb ik plezier in. Nou, denk je, dan gaat het toch vanzelf? Nou, nee, zegt hij, dit is een andere wet die strijdt tegen mijn leden. Tegen de wet van mijn gemoed. En gek genoeg, dan zou je denken dat het bij mij goed gaat, maar het gaat bij mij heel vaak verkeerd. Want dan wil ik het goede doen en ligt het kwade ligt er zo dicht tegenaan, dat ligt niet mijlen ver uit elkaar. Nee, dat ligt zo dicht bij elkaar dat ik neem me voor om dat goede te doen en het kwade is zo nabij dat ik zomaar afzak, wegglij in het kwade. In het omgekeerde van wat God bedoelt. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, doe ik wel. Dat is niet leuk om zo in je hemd te staan. Voor die hele gemeente in Rome. Het is wel de werkelijkheid. Paulus is ontzettend eerlijk. Ik ellendeling, zegt hij. Wie zal mij verlossen van dit bestaan? Het lichaam van deze dood. Dat betekent niet alleen dat je een sterfelijk mens bent, maar dat de dood, en dan als het tegenovergestelde van het leven dat uit God is, de dood, dat ben je zelf. Wie zal dat in mij overwinnen? Je krijgt het er zelf niet onder. Je bent jezelf niet de baas. Zelfs al ben je bekeerd. Ik red mezelf er niet uit. Hoe krijg ik de zonde eronder? Ik krijg hem er niet onder. Die zonde krijgt mij elke keer eronder. Maar ik dank God door Jezus Christus. Dat is de enige. De enige die het redt. En daar gaat het over. In dat zesde hoofdstuk. Want ja, dat zou ik u willen zeggen. Je mag het zevende mag je pas gaan lezen als je door het zesde bent heen gekropen. Als je het zesde serieus hebt genomen, dan mag je pas naar hoofdstuk 7. En anders dan grijp je erop vooruit. En dan maak je jezelf te gemakkelijk vanaf. Want intussen is er in dat zesde hoofdstuk wel iets gebeurd. En dat was bij Paulus ook zo. Want diezelfde Paulus, die kon zeggen, of die moest zeggen, ik ellendeling, diezelfde Paulus, die kon ook iets anders zeggen. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij, kon hij ook zeggen. Er was dus inderdaad wel iets veranderd in zijn leven. Hij was blijkbaar op de een of andere manier toch intussen de zonde te boven gekomen. Apart, hè? Kunt u het nog volgen? Het ene met het andere. En toch is het allebei waar in zijn leven. Schrijf je in Galaten 2. En hij zegt erachteraan, en wat ik nu nog leef in het vlees, oh ja, dus toch, Romeinen 7 blijft ook nog werkelijkheid. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die zich voor mij gegeven heeft. Niet meer ik leef, Christus leeft in mij. Dat is Romeinen 6. En zonder Romeinen 6, geen Romeinen 7. Want dan wordt de genade goedkoop. Dan komen we niet veel verder meer dan, ach ja, een mens blijft maar een mens. Of dat versje wat ik vroeger nog wel eens heb gehoord, dat werd door dominees geciteerd. Ik ben een arme zondaar en verder niemandal. Maar Jezus is mijn heiland, hij is mijn een en al. Dat klopt wel, maar het is een halve waarheid. Als je niet oppast. Ik ben een arme zondaar en verder niemendal. Nee, zegt Paulus. Dat is niet waar. Je bent iets meer dan alleen een arme zondaar. Romeinen 6. Laten we het maar even opslaan. Dat is wel handig om het erbij te houden. Dan heb ik een Bijbel meegenomen met een letter die net iets te klein is. En ik ben te eigenwijs om een leesbril mee te nemen.
Deze.
Ja, mag ik die iets groter hebben? Dan neem jij deze.
Ja.
Oké, dankjewel. Goed. Wat staat er in Romeinen 6? Daar staat dat niet alleen dat je een arme zondaar bent en verder niemendal, maar een mens die met Christus gestorven is en met hem is opgewekt. Dat is toch net even wat anders. Jawel, dan moet je nog wel even terugbladeren van wat hij nou precies bedoelt. En dat gaan we ook eerst om te beginnen even doen. Want dat we een arme zondaar zijn, daar is Paulus ook heel eerlijk over in Romeinen 3 bijvoorbeeld. Daar zet hij ons zo te kijk, dat wil je niet weten. Daar loop je bijna van weg. Daar zet hij alle rottigheid, om het zo maar eens te zeggen, op een rij. Romeinen 3. Dan deugt er echt helemaal niets van ons. Hun keer een open graf, hun voeten snel om bloed te vergieten. Nou ja, niemand die God zoekt. En de vrees voor God is niet voor hun ogen. Alle woorden uit de psalmen die iets negatiefs over ons te melden hebben, zet hij daar op een rij. En zegt, zo ziet het eruit voor Jood en Heiden. Verbeeld je maar niks. En dat is een stukje waarbij wij bijna het gevoel hebben, ja, maar dat is toch bijna te gek. Zo erg is het toch ook niet? Nou, zo erg is het wel. Ja, gelukkig niet elke dag. Gelukkig bent u niet elke dag zo bezig dat uw voeten snel zijn om bloed te vergieten. Dat er ellendigheid is in al je wegen. Gelukkig niet. Maar als je even langer nadenkt, dan weet je, alles wat hier staat geschreven is ook weer niet helemaal uit de lucht gegrepen. Zomaar ineens vlieg je uit de bocht. Om maar te zwijgen wat er soms omgaat in je hart. Daar word je niet vrolijk van. Stel je voor dat dat allemaal op een briefje werd geschreven. Dan kwam je heel dicht bij Romeinen 3 uit. Zeker als je het zou bekijken over een jaar of zo. Dus het zit er allemaal wel in hoor, wat hier staat. Het is echt heel ellendig. En ik zou zeggen, word er niet chagrijnig van zo'n stukje. Word er blij van. Ik word er altijd blij van. Want dan denk ik, met dat Paulus het zo negatief neerzet, ons zo helemaal uitkleedt, om het zo maar te zeggen, en ons het te kijk zet, hoef ik dus op geen enkele manier meer de schijn op te houden. Want dat doen wij vaak, hè? Wij zijn vaak erg schijnheilig. Dat willen we niet, maar dat zijn we wel. We doen altijd net alsof we ietsje beter zijn. Maar Paulus die zet ons gewoon zo te kijken dat alle schijnheiligheid wordt doorbroken. En dan ben ik eigenlijk zo blij dat hij het gewoon maar allemaal op een rij zet. Want dat betekent voor mij, het kan zo erg niet zijn. Al is het zoals het staat geschreven in Romeinen 3. Al word ik daarin uitgetekend, ten voeten uit. Dan nog is het niet verloren. Want wij worden om niet gerechtvaardigd, zegt Paulus. Gelijk erachteraan. Door zijn genade. Door de verlossing in zijn bloed. Dat is mooi. Het kan zo erg niet zijn. Je kunt zo diep niet zijn gezonken. Of die genade is genoeg. Er is iets gebeurd. Toen en daar op Golgotha. In Romeinen 5. Toen wij nog zondaren waren. Heeft God zijn liefde bevestigd jegens ons. Niet omdat we al zaten te zoeken. Of omdat we al hard voor hem hadden. Nee. Toen wij nog zondaren waren. Toen er bij ons nog helemaal niks in zat voor God, goddeloos. Die woorden moet je niet afzwakken, die woorden moet je laten staan, want daarin zit juist de ruimte. Het kan zo leeg niet zijn, zo godloos. En toch is het die liefde. God bevestigt zijn liefde niet aan vrome zielen. God bevestigt zijn liefde aan mensen die er niks mee hebben. En er niks voor voelen. Daar word ik blij van. Ja, niet van mezelf, maar van deze God. Zonder dat hij iets van mij verwacht, iets van mij verlangt, is er een liefde die aan alles vooraf gaat, voordat ik er was, voordat ik maar iets bedenken kon. Is God met mij in de weer geweest. Hij bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus gestorven is. Voordat, ja, hoe lang is dat nou geleden? Christus gestorven, 2000 jaar. Je was er niet eens. Geen enkel benul, laat staan dat je ergens om kon vragen. En toen was God met ons in de weer. God was in Christus, zegt hij in 2 Korinthe 5, de wereld met zichzelf aan het verzoenen. En Luther zei, vul voor dat woordje wereld je eigen naam maar in. Dat is de enige manier om het goed te horen. Want jij bent toch ook wereld, of niet? Nou, toen was hij al bezig met dat bestaan van jou. En hij wist, er is geen eer aan te behalen als die of als die of die straks is geboren. Toen was hij met het bestaan in de weer en toen heeft hij dat in Christus aan het kruis genageld. En toen is het in Christus verzoening gedaan. Toen is er één gehangen, is er één verdoemd geweest, God zelf in Christus. Hij haalde het allemaal naar zichzelf toe. Want hij wist, zij komen er nooit uit. De mens van nu niet en de mens van morgen niet, u en ik niet, niemand niet. Zo heeft hij het gered. Van A tot Z en verdoemd, verlaten geweest, u kent het. U hebt het zo vaak gehoord, maar het is zo ongelooflijk. Je blijft je erover verbazen. Voordat u en ik er waren, was hij met ons in de weer. God bevestigde zijn liefde jegens ons, zo wordt gezegd tegen die mensen in Rome. Voordat jullie er maar iets van hadden vernomen, ging God voor jullie door het vuur. In Christus ging hij eraan stuk aan jouw schuld. Heeft hij verzoening gedaan. En hij komt er nu mee. 2 Korinthe 5. God die door mij heen, zegt Paulus, u bidt. Nee, het is helemaal niet de vraag of er verzoening is. Dat denken we vaak. Dat is de duivelse omdraaiing. Ik zeg het even bewust nu heel scherp. En ik bedoel het niet hard. Ik bedoel het juist om iets los te maken. Maar het is de duivelse omdraaiing binnen de orthodoxie. Daar wordt van de genade een vraag gemaakt. Daar is de duivel goed in. Om van de belofte van God een vraag te maken. Het lijkt heel vroom. Zal er wel genade zijn? Want dat kan toch niet zomaar? Maar het staat nergens in de Bijbel dat de genade een vraag is. Genade is een belofte. Genade is bereid. Genade is geschied. Voordat u en ik er om verlegen zaten, heeft God genade bereid. En de vraag is of u en ik ervan gediend zijn. Dat is de vraag. Niet de vraag of er bij hem genade is. Ik sta te wachten, stond er al in Jesaja 30. Prachtige zin. Om u genadig te zijn. God zit ermee. Ja, die zit er. Zit te wachten. Daar is de Bijbel vol van. Het ligt trouwens al besloten in Gods naam. U kent Gods naam wel, hè? Althans, dat mag ik hopen. Die naam uit Exodus 34, ik ben die ik ben, God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en waarheid. Dat is God. Geen vraag. Dat is een belofte. Dat is in God zelf verankerd. Er is geen twijfel aan. De vraag is of ik ervan gediend ben. Paulus zegt, God bidt, God smeekt. Hij ligt aan je voeten. Hij vraagt, laat je met mij verzoenen. In de orthodoxie is die vraag omgekeerd. Denken we altijd dat wij al willen en dat God nu nog over de brug moet komen. Het is niet waar. En dat geeft dan een eindeloze hobbel. Daar blijven veel mensen tegenaan hikken. Het is precies andersom. Ja, het is bijna niet te geloven. Het is zo ongekend met dat ik erom kom dat God nooit anders zal zijn dan hoe hij in zijn naam heeft gezegd. Ik ben die ik ben, barmhartig en genadig. Het is zo bijzonder dat je het niet geloven kunt. Dat snap ik wel. Ja. Nee, het is niet de vraag of hij genadig is. Dat ik het niet geloven kan. Ja, dat begrijp ik wel. Het is bijna te mooi ook. Maar ja, kom mij in mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, kom mij in mijn ongeloof te hulp. Dat moet je vragen. Niet, wilt u alstublieft? Nee, genadig zijn, maar u bent wie u bent. Het kan niet anders dan dat u barmhartig en genadig zult zijn voor mij. En het is bereid en u staat me op te wachten. U smeekt het en ik wil u graag geloven, maar ik kan het niet geloven. Kom mij in mijn ongeloof te hulp. Maar ga niet van Gods belofte een vraag maken, alsjeblieft. Dat is uit de boze. Vraag liever of God dat ongeloof, die twijfel in jou, de baas wil worden. En dat doet hij hoor, doet hij. Doet hij graag. Want hij heeft helemaal geen behoefte aan kinderen die een leven lang angstvallig hem zitten aan te kijken of hij nou wel of niet genadig is. Ik heb gisteravond gevraagd aan een aantal mensen, denk je nou echt dat God er blij van wordt? Als wij een leven lang ons afvragen of die wel te vertrouwen is. Word je daar als vader en moeder blij van als je kind dat doet? Denk je nou echt dat het summum is van vroomheid? Het slaat toch nergens op. Ja, maar is dat niet te makkelijk? Nee. Het gaat hier helemaal niet over gemakkelijk. Het gaat hier alleen over genadig. Het gaat hier over God. Het gaat om zijn eer. Wie geeft hem de eer? Door hem te laten zijn wie hij is. God, ik kan het niet geloven, maar u bent wie u bent. Ik hou u eraan. Ik hou het erop. Tegen mijn eigen hart in. Al veroordeelt mijn hart me, zegt Johannes. God is meer dan mijn hart. Mensen zeggen, je moet het met je hart kunnen geloven. Johannes zegt, al kun je het met je hart in de verste verte niet geloven. Dan ga je dwars tegen je hart in, gewoon je vastklampen aan God. Hij is meer dan je hart. Dat is andere koek. Andere taal. Dat is geloofstaal. Dan hou je God hoog. Dan hou je hem aan wie hij is. Goed, daar moet ik me nou niet in verliezen, want we moeten door. Natuurlijk. Maar dat is het geheim. Romeinen 3, Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. En daar gaat Paulus in Romeinen 6 op door. Want, zegt hij, u bent gedoopt. U bent in dat geheim ondergedompeld. En dat had natuurlijk te maken met volwassen doop, dat begrijpt u wel. En met dat die mensen tot geloof waren gekomen, was dat zichtbaar geworden. Dat is heel mooi. Ja, je zou eigenlijk gewoon het moeten kunnen laten zien, hè. Want je ging dan aan de ene kant zo het water in. Jammer toch, hoor, dat zo weinig zichtbaar wordt. Maar je ging aan de ene kant het water in en dan ging je helemaal kopje onder. En dan kwam je aan de andere kant weer het water uit. En dan had je dus, ja, wat had je dan achter je liggen? Dat je met Christus gestorven en begraven was. Met hem gekruisigd, gestorven, begraven. En wat lag er dan voor je? Verzoend en wel, opstaan om met hem een nieuw leven te leven. Zo moet u uzelf zien, zegt Paulus in Romeinen 6. Als mensen die gestorven zijn met Christus en zijn opgestaan. Het werd zichtbaar gemaakt in de doop en het werd een werkelijkheid in het geloof. En ik ben soms bang dat maar weinig mensen zo kijken naar zichzelf. Trouwens, in Rome moesten ze er ook aan herinnerd worden. Als vanzelf kijk je heel anders naar jezelf. Zeg je, ja, nou ja, ja, wie ben ik eigenlijk? En dan, nou ja, zit je te wikken en te wegen en en Paulus die zegt, nou gaan we naar onszelf kijken vanuit die werkelijkheid in Christus. Met dat je voor hem door de knieën ging, met dat je aan hem verbonden raakte, met dat je je aan hem gewonnen gaf en zei, ja, wat u hebt gedaan, dat is het waarvan ik het moet hebben, mag hebben, gaandeweg. Dat je houvast werd, je hoop. Dan ga je jezelf ook zo zien als een mens die gestorven is en is opgestaan. Als een mens die kopje onder is gegaan in Christus, helemaal die oude mens, die blijft daarachter en er staat een nieuw mens op. Zo moet u uzelf zien. Hoe doe je dat? Ja, dat is gewoon doen. Dat is elke morgen voor de spiegel gaan staan. Want het zit er niet vanzelf in. Daarom dat Paulus ook ertoe aanspoort. Want anders dan ontgaat het me. Dan vergeet ik dat. Paulus spoort ertoe aan. Hij zegt, hou dit uzelf voor ogen. Dus morgens sta ik op. En dat meen ik nou even heel letterlijk. En dat moet ik net zo hard doen als u. Want ik ben niet beter dan de rest. En al helemaal niet beter dan Paulus. Dus dat moet ik dan doen. Dan sta ik voor de spiegel. En dan kijk ik naar mezelf. En wie staat daar dan? Een zekere Paul Visser. Met van alles en nog wat. Waar een heleboel op valt aan te merken. Die staat me eraan te kijken. En dan zegt Paulus. En nou ga je anders kijken naar jezelf. Die jij daar ziet, die jou recht in de ogen kijkt, die is dood. Die is met Christus aan het kruis gegaan. Die is met hem gestorven en begraven. Die is er niet meer. Die staat je wel aan te kijken, maar die is in Christus gestorven en begraven. Die oude, die is... Die bestaat niet. Niet langer. Die heeft zijn laatste adem uitgeblazen op Golgotha. Maar wie staat me dan aan te kijken? Nou, die mens die met Christus is opgestaan, houdt het ervoor dat u een dode bent voor de zonde, levend bent, een levende bent voor God. Die staat jou aan te kijken, die met Christus uit de dood is opgestaan, en in wie de geest van Christus nu woont, om vandaag voor hem te leven. Dat is een soort oefening. Dat moet je heel bewust, zich Paulus, voor ogen houden. Je moet heel bewust die werkelijkheid je eigen maken. Daar zijn wij niet zo van. We zeggen, het moet je gegeven worden. Maar het is al gegeven. En nou moet ik elke keer vanuit dat gegeven erin gaan staan. Dat is gewoon heel bewust anders leren kijken naar jezelf vanuit Christus. Dat is de enige manier. Anders krijg ik de zonde er nooit onder. Dan blijf ik kijken naar mezelf, denk, ach, het schiet niet op. En dat klopt. Om die zonde eronder te krijgen, moet ik hem eerst, als het ware, de dood in geloven. Zei Kolbrugge ooit, die had het wel begrepen. Jezelf dood geloven. Die mens waarvan alles op aan te merken valt, die is gestorven, die is begraven. Die leeft niet meer. Je was een slaaf, zegt Paulus in vers 6. Je was een slaaf. Maar die slaaf, ja, die is van de zonde. En die zonde had recht op je, want je had je eraan overgegeven, verkocht aan de zonde. En daarom had de zonde, was een harde heer en meester, die had recht op jou. Die kon jou gewoon voor jou laten lopen, je op sleeptouw nemen. Die had over jouw heerschappij. Maar die slaaf is dood. En ga een dode slaaf maar eens bevelen. Dat kan niet. Dan kan die heer en meester, die kan langskomen. Maar dat kan niet. Komt de zonde langs? Heb je net bedacht, die ouwe die van alles en nog wat uitspookte en uitspookt, die is gestorven. Komt de zonde langs? Want die komt altijd langs, komt elke dag langs. Ga je mee? Nee, ik ga niet mee. Hoezo niet? Dat deed je toch voorheen ook? Ja, sorry, maar je bent aan het verkeerde adres. Die meeging met jou, die is gestorven. Is begraven. Die leeft niet meer. Die is dood. Zo de zonde de deur wijzen. Vanuit die werkelijkheid. Om. Ja, als die ander. Er woont hier een ander. Er woont hier iemand die met Christus is opgestaan. En door de geest. Die in je woont. Gaan bedenken. Wat dat betekent te leven zoals hij leefde. Filippenzen 4. Ja, je moet het wel bedenken, want je hebt het niet automatisch helder. Heb je het weer, hè? Het is heel actief. Je hoofd erbij houden. Mensen zeggen, het moet in je hart zitten. Nee, je moet je hoofd erbij houden. Heel bewust bedenken. Wat moet je bedenken? Wat eerlijk is, wat waarachtig is, wat lieflijk is, wat welluidend is. Wat lof verdient. Bewust bedenken. Wat bedoelt God? Bewust bedenken. Hoe deed Jezus? Je hebt het zomaar niet helder. Hou de Bijbel er maar bij. Die helpt jou te bedenken. Oh ja. Ik moet nu eventjes... even iets minder fel reageren. Oh ja. Dat is waar ook. Vergeven zoals God in Christus mij vergeven heeft. Oh ja. Ja, ik heb er wel geen zin in. Maar... de barmhartigheid. Juist voor die... ja, voor die... die man, die vrouw... die vriend, die vriendin... waar ik... klaar mee ben. Ja, het is keihard denken, hoor. Want je zit zomaar op de andere spoor, hè. Gewoon wat er in je opkomt. En zo, ja, hoor eens... het komt door dat die en die... in de regel ben ik niet zo. Oh, nee... Nou, dat is natuurlijk ook weer liegen, hè? Liegen en bedriegen. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zeg je anders, dan liegen we. We liegen gewoon. In de regel ben ik niet zo. Je bent wel zo in de regel. En dat komt nu aan het licht. En je moet heel hard denken, om te bedenken, oh, niet nu meegaan in dat oude. Die oude is dood, die bestaat niet meer, die is gestorven, die is begraven. Heel bewust bedenken wat God bedoelt. Dat doe je alleen maar vanuit die genade. Door eerst daarin te gaan staan. De enige manier om de zonde eronder te krijgen, de baas te worden, is gaan staan in die genade. U bent niet onder de wet, maar onder de genade. Er is iets met u gebeurd en met die werkelijkheid wordt u geroepen te reageren. Niet langer uw leden, uw mond, uw ogen, uw oren, uw hart... uw handen, uw voeten ten dienste te stellen van de zonde. Maar, zegt Paulus hier, uw leden ten dienste te stellen van de gerechtigheid, van dat wat God goed doet en wat hij bedoelt. Je daarmee wapenen, zegt Petrus, wapent u met deze gedachte. Er gaat hier niets vanzelf. Het is een keiharde oefening. Het is een gevecht. Het is een strijd. Het is tegen jezelf indenken. En bedenken wat God bedoelt. Bedenk. Filippenzen 4. Het is heel actief. Mensen noemen dat toch gauw activisme. Maar het is geen activisme. Dit is de oefening van het geloof. Dit is de goede strijd die moet worden gestreden. En zonder dat valt er niks te winnen. En trouwens, het is helemaal niet activisme in de zin dat je het zelf even gaat doen. Want je komt erachter, je begint gewoon helemaal niks. Ik moet beginnen elke keer weer bij dat geheim. En je zou denken, dan gaat het vanzelf. Als je weet, ik ben met Christus gestorven, met hem opgestaan. Je zou denken, dan gaat het vanzelf. Maar er gaat nog steeds niks vanzelf. Erg genoeg. Dus heel bewust gaan staan in die werkelijkheid. En dan... zo, ja, ik ben slechter als dat ik zou willen. Ik bedenk dan niet vanzelf wat God wil en ik doe het ook al helemaal niet vanzelf. Ik moet er gewoon heel bewust dan steeds mezelf weer bijhalen, bijhouden, dat ik de deur moet wijzen en waar ik me in oefenen moet. Afleggen. Die oude jas waar je zomaar als vanzelf in loopt. Uitdoen. En waar gaat het dan om? Nou, over van alles. Hartstocht, overspel, leugen, bedrog. Haat, nijd, ruzie. De hele rattenplan. waar je in zomaar in uitleeft, maar wat intussen niks oplevert. En dan die nieuwe aandoen. Wat is die nieuwe? Kolossenzen 3. Geliefden, beminden, doe aan de ontfermingen, de barmhartigheden, de goede tierenheid, het geduld. Doe aan dat wat God eigen is. Zijn naam, wat die verheerlijkt wordt in jouw doen en laten, dat die zichtbaar wordt. Prachtig, hè? Prachtig, zeg je, zal zo barmhartig worden als God. Zo genadig, zo geduldig, daar word je mens van. Meer mens, minder onmens, meer mens. Mooi. Je zou er zo voor gaan en toch, wat een gevecht om voor dat goede te gaan. Dan moet ik toch weer gaan staan, elke morgen voor de spiegel en kijken en denken, oh ja, wie ben ik ook alweer? Ik moet je zeggen, het is het enige wat mij geholpen heeft. Want ik moet net zo vechten als u. Ik ben geen haar Peter en vromer. Dat is erg genoeg. Ik ben dominee, voorganger. Ik zou het allemaal moeten weten, ik weet het ook. Ik preek erover. Misschien weet ik het wel beter dan u, maar ik ben niet beter. Ik moet precies dezelfde oefening maken. En Paulus zegt, ik ook. Paulus zegt niet, ja, ik ben boven Jan en ik zal jullie eens even de les lezen en vertellen hoe het moet. Nee, Paulus zegt, ik ben net als jullie. Maar de enige manier is gaan staan in die werkelijkheid. Elke dag. Wat is er met mij gebeurd? Christus. Christus. Hij heeft mijn leven meegenomen de dood in. Met hem ben ik opgestaan. Het oude zal niet over mij heersen vandaag. Als het voorbij komt, zal ik zeggen, doorlopen, opschieten. Heb je niks te zoeken. Die waar jij om komt is dood, begraven. Ga maar kijken op Golgotha. En wat dan? Bedenken, steeds maar weer bedenken. Keer op keer. Dat goede. Dat waarachtige. Dat mooie. Je komt niet boven de strijd uit, zeggen mensen, dat klopt. Intussen gebeurt er wel wat. Wat gebeurt er dan? Nou, zegt Paulus, het is net als een loopbaan. Filippenzen 3. Net een loopbaan. Een renbaan. Ik heb het oude achter me gelaten. Oh nee, hij zegt eerst nog wat anders. Ja, dat hoort er wel bij. Ik zakte er alles heen. En ik werd in Christus, heb ik mezelf teruggevonden. Dat is mooi, hè? Mezelf in Christus teruggevonden. Dat is wat met me gebeurt. En nu komt erop aan, met dat ik kruis en opstanding in de rug heb, nu komt erop aan dat ik loop. Want ik leef nu tussen kruis en opstanding en wederkomst of verlossing. Of nou ja, ik leef in ieder geval naar het einde toe. Er ligt wat achter me en er ligt iets voor me. En het komt erop aan dat ik richting opstanding ga leven. En daar jaag ik naar en hou ik me oog gericht op de opstanding. Ik zit niet de hele tijd te denken van, aan die zonde van toen. Ik zit te denken aan het goede. Wat God bedoelt, de liefde waar het uiteindelijk op uitloopt. En dat ik die liefde nu al leef. Naar mijn man, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, naar mijn buren, naar mijn broeders en zusters in de gemeente. Daar richt ik me op. Daarop gericht. Dat goede van God. En daar ga ik achteraan jagen. Ik ga ervoor jagen om net iets geduldiger te worden. Om net iets liefdevoller te worden. Om net iets, omdat, ja, dat oude, dat laat ik achter. Dat is in Christus dood begraven. En lopen in een loopbaan kost inspanningen. Dat doe je niet zo met je handen in je zakken. Op je sloffen. Dat is ook niet aan de kant gaan zitten en denken, nou ja, als het komen moet, dan komt het wel. Ik kan er ook niets aan doen. Het is een gave van God. Nee, ik loop ervoor, zegt Paulus. Ik jaag ernaar. Elke dag een stap. Dat was een loopbaan. Dat is 400 meter. Dat ben je ook niet in één keer. Dat is gewoon stap voor stap. Moet je die richting uit. En in het begin, dan loopt dat nog wel. Maar als je wat langer loopt, dat is mijn eigen ervaring, dan word je soms een beetje moe. Gaat de gang er zomaar uit. Heb je dat ook? In het begin ben je enthousiast. Maar je wordt langzamerhand een beetje moe. Gaat de gang eruit. Kun je zelfs achterop raken. Paulus zegt, je gaat lopen voor de eerste prijs. Nou. Ook activistisch. Nee, niks activistisch. Heeft te maken met de genade. waar God je in heeft gezet. En bovendien de geest is in je. Met dat jij daarvoor loopt, is het de geest die in jou werkt, het willen en het werken. De geest is erbij, de geest is in je, die geest is je gegeven. Je staat er niet alleen voor. Natuurlijk, je hebt te maken met je vlees en met de wereld en met de duivel en met van alles en nog wat. Maar de geest is in je. Je gaat, met dat je 's ochtends opstaat, sta je in die loopbaan. Het doel is opstanding, is het leven zoals als God het bedoelt. Daar hou je oog op gericht, Hebreeën 4. Daar ga je voor, daar loop je achteraan, dat is navolging. En dan zeg je, Heere, help mij door uw geest te bedenken wat u bedoelt en als ik het bedacht heb het ook te doen. Want ik kan echt niks, ik kom geen stap vooruit. Dus wees maar niet bang voor activisme. Hoe harder je loopt, hoe meer je hem nodig hebt. Snap je? Maar ben je gedeend als je het omdraait? Dan kom je geen stap vooruit. Als je denkt, ja, God moet het doen. Nee, jij gaat lopen en je zegt, Heere, help me, want anders ben ik de richting zomaar kwijt of ik keer zomaar om. Help me dat te bedenken en geef me alstublieft de kracht om dan ook te doen wat ik heb bedacht, wat u voor mij hebt bedacht. Dan ga je lopen. En dan kan het zomaar gebeuren, en dat gebeurt, dat je nog vooruit komt ook, zegt Paulus. Paulus zegt, diezelfde man die zei, het schiet niet op, het komt, gaat toch vooruit. Ik ga ervoor. Ik loop ervoor. Ik strek mij daar naar uit. Naar dat goede van God. Ga maar oefenen. Ik hoorde een keer van iemand die ook heel erg oefende. Die zei, ik kan niet alles in één keer, maar ik oefen elke maand een ander woord. Die 9 vruchten van de geest uit Galaten 5, elke maand een ander woord. De eerste maand oefen ik liefde, de tweede maand blijdschap, de derde maand vrede, de vierde maand geduld, geloof ik. Nou ja, in ieder geval, want het zit er zomaar niet in. En wat het dan voor mij betekent. En als ik dan aan het eind ben, begin ik weer van voren af aan te oefenen. En zo blijf ik oefenen. En zo rijpen de vruchten. Want als je blijft in mij en mijn woorden in jou blijven, dan blijf ik in jou. En dan zal er steeds meer vrucht rijpen. En hierin is mijn Vader verheerlijk. Niet dat je alleen maar zegt, ik ben een arme zondaar en verder niemendal, maar Jezus is mijn heiland, hij is mijn een en al. Maar hierin is mijn Vader verheerlijk dat je meer vrucht draagt. Dus er zit echt groei in. Toch? Maar alleen door steeds vanuit Christus te beginnen. Niet vanuit jezelf. Vanuit hem. En vanuit hem, door de geest, dan gaan lopen. Met vallen en opstaan, ja. Want zegt Paulus, broeders, en hij zegt het tot 2 keer toe, denk niet dat ik het al gegrepen heb. En dat is natuurlijk heel link dat Paulus dat zegt, want dan zeggen wij gelijk, ja, zie je wel, hij was er ook nog lang niet. Intussen loopt hij wel. U mag het alleen maar zeggen als u ook loopt. En anders moet u uw mond houden. Snap u? Want hij liep wel. Hij liep door. En het schoot niet op en toch kwam hij vooruit. Met toch net iets geduldiger. Iets genadiger. Iets vergevensgezinder. Iets vaker die oude jas uit. Die nieuwe mens aan. Een ander mens. Steeds meer gelijkvormig aan het beeld van Christus. Staat allemaal in de Bijbel. U bent zijn schepsel, staat er in Efeze 2. In Christus, geschapen, herschapen tot goede werken. Goede werken moet je aan de Romeinse overlaten. Daar ben je toe geschapen. Herschapen in Christus, het goede doen. God wordt er blij van. De ander wordt er vrolijk van. En het doet jezelf ook goed. God, wat is uw wet eigenlijk goed? Ik krijg er zomaar plezier in, af en toe. Het is niet alleen een gevecht. Wie de strijd strijdt, die krijgt er ook zomaar plezier in om geduldig te worden, genadig te zijn. Het is niet altijd met pijn en moeite, maar gewoon ook een beetje frank en vrolijk en vrij. Zou je het willen worden? Zo'n mens? Waar de ander de vruchten van kan plukken. Zo'n druiventros. die steeds meer rijpt en zoeter wordt. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Het kan dus toch. Vanuit Hem. Ga er maar aanstaan, zou ik bijna zeggen. Maar ik moet het eigenlijk anders zeggen. Ga er maar instaan. In Christus. En dan weet Hij er, al komt het niet af, toch al heel veel van te maken. Meer dan jij had durven dromen. Ik dank je wel.